Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente de dienst voort met Psalm 65, het tweede vers. Stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 65. Schriftlezing komt op deze Goede Vrijdagavond tot ons vanuit twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, vers 28 tot en met vers 37. En vervolgens de eerste zendbrief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 9. Johannes 19, 28 tot en met 37 en 1 Johannes 5, 1 tot en met 9. Zijn de schriftlezing.
Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofdbuigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En dan vervolgen wij in 1 Johannes 5 bij het eerste vers. En iedereen die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus de Zoon Gods is? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit Johannes 19. En daarvan vers 32 tot en met 34 en ook vers 37. Johannes 19, vers 32 tot en met 34 en 37. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze avond. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en des anderen die met hem gekruisigd was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En dan vers 37... En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, op deze doordeweekse avond brengt u ons samen onder uw woord. Op deze dag die wel genoemd is de betaaldag voor uw kerk. En we staan op deze dag heel bijzonder stil bij uw sterven en bij de betekenis daarvan. En Heere, wij bidden van u, wilt u uw geest nederzenden, dat die ons leidt in alle waarheid. Wij hebben het zo nodig om door uw geest gebracht te worden, niet alleen met ons verstand en met de aandacht van ons verstand, maar boven alles met ons hart bij uw woord. Wil u dat uit genade schenken? Wij moeten u belijden dat wij dat niet verdienen, Heere. We hebben het zojuist gezongen, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En u weet wie het hebben meegezongen en in hun hart voelde weer klinken. Heere, zo was het. Of dat er mensen onder ons zijn die het moeten zeggen, Heere, zo is het. Die stroom van ongerechtigheden heeft op dit moment de overhand over mij. Heere, wil u het anders maken? Zou u ons vanavond door het krachtige werk van uw geest willen onderwijzen vanuit het sterven van uw lieve Zoon? En wil u geven dat wij mogen zien, dat wij zullen zien wie wij zijn tegenover hem? Mensen met een hamer en een speer in de hand. Vijanden van uw woord en vijanden van uw wet, maar ook vijanden van uw evangelie en van de weg en van die ene naam tot zaligheid. Heere, laat het ons zien en overtuigt u er ons van door het werk van uw geest. Maar breng ons ook arm gemaakt in onszelf, als onderworpenen bij de kruisheuvel Golgotha en bij de stroom van het bloed en van het water. En leer ons wat het betekent dat er bloed en water stroomde uit uw zijde. Heere, geeft u dat het een woord mag zijn van leven voor hen die dorsten naar u en naar uw gerechtigheid. Wil u vanavond zondaren toebrengen tot de zaligheid? U kent degene die u zoeken. U kent degene die met een schuld over de aarde gaan die ze zelf niet kunnen betalen. U kent degene die daaronder gebukt gaan. Heere, wil u ze vanavond naderbij brengen en wil u ze brengen aan de voet van Golgotha's kruis. En wil u geven dat ze mogen zien zaligheid in het lam dat zijn bloed wilde storten. Zaligheid in dat lam uit wiens zijde bloed en water stroomde. Heere, wil u hen in onderwijzen wat dat betekent. Geef dat ook aan uw kinderen. Heere, mogen zij opnieuw bij deze dingen bepaald worden. Wil u ze leren, Heere, en wil u ze geven het geloof in u ook bij vernieuwing te mogen beoefenen. We bidden van u of u onverschillige en onbekeerden onder ons wil staande houden op de brede weg die naar het verderf leidt. Heere, wil u krachtig werken en wil u uw woord zo gebruiken dat het niet meer verder kan zonder u, Heere, dat wij u mogen gaan zoeken als het allerhoogste en eeuwig goed. We bidden of u ons bijzonder nabij wil zijn als allerlei afleidende gedachten onze aandacht zouden kunnen wegnemen van uw woord. Wilt u geven dat we ongestoord en ongehinderd kunnen luisteren, hier in de kerk, maar ook thuis. We bidden voor hen die deze dag hebben moeten werken. En dat geldt voor velen van ons. U weet, Heere, als we hier wellicht vermoeid neerzitten na een dag, wil u geven dat de vermoeidheid ook geen vat op ons krijgt. Maar neemt u onze gedachten en onze aandacht gevangen onder de gehoorzaamheid aan uw woord en aan uw Zoon. Heere, we bidden of u zich ontfermen wil over alle die het moeilijk hebben. We dragen de rouwdragenden aan u op. Bijzonder denken we ook aan onze zuster Verhoeven, die gisteren aan de geopende groeven stond waar haar man aan de schoot der aarde moest worden toebetrouwd. Heere, wilt u haar sterken en wil u haar helpen. Ook nu de lege plaats gevuld wordt en wil u de lege plaats met uzelf vervullen. We bidden voor andere rouwdragenden onder ons, gedenk u ze. Helpt u ze, de eenzamen, de weduwen en de weduwnaren, bevelen we aan u de Heere aan. We denken aan de zieken van de gemeente. Heere, wees met hen. Geef u bewaring, geef u herstel, maar geef u boven alles heiliging van de wegen van moeite aan ons hart. We bidden voor hen die het om andere reden moeilijk hebben. Kunnen zoveel moeilijke omstandigheden zijn in ons leven. Laat het zijn, Heere, dat we te midden van al die moeite ons hart voor u uitstorten mogen, onze nood aan u bekendmaken mogen en boven alles u mogen nodig hebben voor dat goed dat nimmer meer vergaat. We bidden voor die jonge mensen, voor de kinderen ook vanavond in de kerk. Het is zulke aangrijpende stof die onze aandacht vraagt. Maar Heere, wil u hun harten bereiken? Wil u ze opzoeken vanavond? Ja, wil u zelf de rijen doorgaan en jonge harten, maar ook oude harten aanraken en openen voor uw woord en laat uw woord ingang mogen vinden in zondaarsharten. We bidden of u wil gedenken aan deze wereld in nood. We bidden u, Heere, daar waar oorlog is. We denken bijzonder aan Oekraïne. Geeft u in die omstandigheden wat nodig is. Schenkt u, Heere, dat er vrede mag komen. En als er oorlog woedt, wilt u alle hulpverlening zegenen. Ook de hulp aan vluchtelingen, ook in ons land en in onze omgeving. Heere, zie neer op ons in genade. Gedenk ook ons kerkelijke leven als de synode volgende week bijeen hoopt te komen. Als zulke belangrijke zaken de aandacht zullen hebben. We bidden van u, geef u wijsheid en genade aan de broeders die zijn afgevaardigd. En wil u nog denken aan onze kerk. Maar denk u ook, Heere, aan ons vanavond zoals we hier bijeen zijn. Wil u wonderen doen. Wil u geven wat nodig is ook bij het verkondigen van uw woord. Laat onze bekwaamheid uit u mogen zijn. Denk zo aan ons in uw genade. Om uw goedheid de eer te geven, sterk alle die een taak in de dienst hebben. Onze broeders van de kerkenraad, onze organisten en kosten dragen we aan u op. Gedenk en wil ons horen om Christus wil. Amen. Psalm 51 en daarvan het eerste en het vijfde vers willen we zingen. 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En ook het vijfde, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Bij de uitgang straks zijn er 2 collecten voor de kerkeredienst en voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het is het jaar 1775. Een van de gemeenten in Londen heeft een nieuwe dominee gekregen. Hij preekt vurig, hij schrijft veel. Maar wat hij nu in het kerkblad heeft geschreven: verhandeling in vragen en antwoorden over de staatsschuld staat erboven. En de mensen die het onder ogen krijgen, ze kijken verbaasd. Waar gaat dit over? Wat wil een dominee met zo'n onderwerp zeggen? En in het artikel legt de dominee uit in die tijd dat de staatsschuld van Engeland zo hoog was dat als iemand iedere minuut 5 pond apart legde, dat was in die tijd een heel bedrag, hij 98 jaar nodig zou hebben, en zo oud werden de mensen in die tijd niet, om de schuld af te betalen. En toen trok de dominee de lijn door. Dat is een staatsschuld die wij als land en volk, als mensen hebben tegenover andere mensen of tegenover andere landen. Maar hoe is het met de schuld bij de bank des hemels? De schuld vanwege onze zonde. Hoe denkt u die af te betalen? En dat is een vraag, gemeente, die ook op Goede Vrijdagavond aan ons hart moet worden gelegd. Hoe is het met onze schuld tegenover God? Want elke zonde die we doen of denken of zeggen, al datgene wat we op een zondige manier nalaten, dat vermeerdert onze schuld tegenover God. En dan, onderaan het artikel, een gedicht van diezelfde dominee. Bekend gedicht, in onze taal op deze manier vertaald, en u herkent het wel: vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat me steunen op uw trouw, laat me schuilen in uw schouw, in uw schaduw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. In de oorspronkelijke taal, in het Engels, staat het er eigenlijk nog net iets anders. Als we het letterlijk vertalen, en dan rijmen de regels niet meer, maar dan staat er dit: rots der eeuwen, gekloofd of gespleten voor mij, laat mij me in u mogen verbergen. En dan komt het, want daar wil ik naartoe vanavond: laat het water en het bloed dat uit de wond in uw zijde stroomde, mijn dubbele geneesmiddel zijn voor de schuld en voor de smet van de zonde. Laat het bloed en het water uit uw zijde mijn dubbele geneesmiddel zijn. Wat de dichter daarmee heeft bedoeld, dat willen we biddend deze avond overdenken. Als we letten op de wond in de zijde van Christus, waarvan de tekst zegt dat daar bloed, dat daar water uitstroomde, en de Heere geven ons het gebed: Heere, laat dat mijn dubbele geneesmiddel zijn. We schrijven bij onze tekstwoorden: de wond in de zijde van Christus. De wond in de zijde van Christus, die getuigt allereerst van de waarheid van zijn sterven. In de tweede plaats van de grootte van zijn liefde. En tenslotte van de rijkdom van zijn zegen. De wond in de zijde van Christus bepaalt ons bij de waarheid van zijn sterven. De Heer Jezus is echt gestorven. In de tweede plaats bij de grootte van zijn liefde. Want we zullen horen hoe we deze dingen mogelijk verklaren moeten. dat er bloed en water uit de zijde van de Heer Jezus stroomt. En wat voor boodschap daarin ligt. En dan tenslotte de rijkdom van zijn zegen. Wat is de geestelijke betekenis van bloed en water als Johannes, geleid door de Heilige Geest, die woorden zo neerschrijft? In gedachte, gemeente, betreden we deze avond nog eenmaal de kruisheuvel Golgotha. De laatste keer afgelopen zondag dat we over de wonden van de Heer Jezus hebben nagedacht, hebben we gehoord hoe de Heer Jezus zo ongeveer 9 uur in de morgen aan het kruis genageld is. En vervolgens heeft hij daar van 9 uur 's ochtends tot 3 uur in de middag, 6 uur lang dus, gehangen. 3 uur in het licht en in de brandende hitte van de zon. Als een spot voor mensen die hem voorbijgaand of verblijvend op Golgotha of in de omgeving daarvan allerlei spotwoorden toeslingeren. En daarna 3 uur in de duisternis, in de hitte van de toorn van God over de zonde, waarbij de Heere zijn Zoon niet meer wil zien, waar het donker wordt op de aarde. En dan, ongeveer 3 uur in de middag, dan overziet de Heer Jezus heel zijn weg die hij gegaan is. Want wij moeten wel bedenken dat de Heer Jezus zijn lijden en zijn sterven, al is het ontzaggelijk erg en zwaar geweest, maar dat hij dat heel bewust heeft ondergaan. Hij overziet de weg die hij tot nog toe gegaan is, alles wat hij doorstaan heeft, alles wat hij al geleden heeft, en hij legt het als het ware naast de eisen van God, van de rechtvaardige God. En als de Heer Jezus dan niet alleen ziet wat hij doorstaan heeft, maar als hij ook weet dat hij straks zal sterven en dat zijn lichaam vervolgens zal moeten rusten in het graf, dan roept de Heer Jezus het uit, en we hebben het gelezen: het is volbracht. Dat is een woord van overwinning. Daarmee greep de Heer Jezus eigenlijk al vooruit op de overwinning die hij ten volle zal behalen als hij uit de dood zal opstaan. Maar hij wil er onder andere mee zeggen: alles wat gedaan moest worden voordat ik kon sterven, dat is gedaan. Ik heb genoeg gedaan. Genoeg gedaan om mijn Vader de eer terug te geven. Genoeg gedaan om de duivel volkomen te kunnen overwinnen. Genoeg gedaan om zondaren, de meest verloren zondaren, zalig te kunnen maken. Het is volbracht, er is betaald, er is vrede aangebracht, de overwinning is behaald. Een roep van overwinning. En als de Heer Jezus die overwinningsroep heeft laten klinken over Golgotha's top, ja, dan blijft er nog één ding over. En dat is: de Heer Jezus moet nog sterven. Hij moet sterven, want dat eist de gerechtigheid van God. Hij kan sterven, omdat zijn werk tot nog toe volkomen volbracht, voltooid is. En het wonder: hij wil ook sterven. In zijn grote bereidwilligheid spreekt hij het uit: Vader. En daar was hij zijn eerste kruiswoord mee begonnen, toen hij zei: Vader, vergeef het hen. Nu nog één keer: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat wil zeggen: in uw handen geef ik mijn ziel in bewaring. Straks, als ik sterf, zal mijn ziel vanaf de aarde opstijgen naar de hemel, in de handen van Vader bewaard worden, tot de dag van de opstanding tot de derde dag. En dan buigt de Heer Jezus zijn hoofd. Zo stond het er in wat we gelezen hebben in vers 30. En hij geeft de geest. Hij geeft zijn geest, zijn ziel over in de handen van zijn vader. En als hij dat laatste, dat zevende kruiswoord uitspreekt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan gebruikt hij eigenlijk een psalmwoord. Psalm 31. We zouden het ook nog anders kunnen zeggen. De Heer Jezus neemt woorden op de lippen die in die tijd het avondgebed waren van Joodse kinderen. Voordat ze gingen slapen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als de Heer Jezus dan gestorven is. Als hij vrijwillig zijn leven aflegt, want dat gebeurt. Ja, dan zijn we bij het vers van onze tekst, of het vers dat eraan vooraf gaat. Er staat in vers 31, de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl er de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen zouden worden. U moet weten, de Romeinen hadden de gewoonte om de mensen die aan het kruis gehangen werden, daar vaak dagen te laten hangen. En soms was het zo dat mensen ook dagenlang aan het kruis hingen terwijl ze nog leefden. De kruisiging was een langdurige, pijnlijke dood. En zelfs als mensen overleden waren, gestorven waren aan het kruis, dan nog hadden de Romeinen soms de barbaarse gewoonte om de dode lichamen nog een aantal dagen te laten hangen. Tot een soort afschrik van de mensen die voorbij gingen. Vreselijke gewoonte. En nu hadden de Joden daar heel andere gedachten over. Want de Joden hadden een wet die u kunt terugvinden in Deuteronomium 21. Waar stond dat als misdadigers opgehangen waren aan het hout, dat hun lichamen dan voor zonsondergang van dat hout moesten worden afgehaald. Anders zou het land verontreinigen, staat er in Deuteronomium 21. Kijk, en wat de Joodse leidslieden nu bedoelen met hun verzoek is eigenlijk dat. De lichamen van deze veroordeelde misdadigers, ze mogen niet na zonsondergang nog blijven hangen aan die houten kruispalen. De lichamen moeten er eerder van afgehaald worden. Zeker omdat straks met zonsondergang een nieuwe dag aanbreekt en dat is de Sabbat. En nog een stukje verder, dat is de Sabbat die heel nauw verbonden was aan het Pascha, de grote Sabbat. En dan vinden ze het onbestaanbaar dat er nog lichamen van veroordeelde misdadigers in hun ogen hangen aan zo'n kruis. En als dan de mensen nog niet gestorven zijn, want de moordenaars aan weerszijde van de Heer Jezus waren nog niet gestorven. Ja, dan moesten de Romeinen maar hun wrede gewoonte volgen, die ze ook wel eens gebruikten, om de beenderen, de botten van de kruiselingen te breken. Dan sloegen ze, en het is eigenlijk verschrikkelijk om te zeggen, met een hamer de beenderen van de kruiselingen stuk, terwijl ze nog leefden. En dan verloren deze mensen de kracht in hun beenderen en dan stierven ze binnen enkele ogenblikken. Nou, dat staat er eigenlijk in vers 31. Ze baden Pilatus dat hun benen gebroken zouden worden en ze weggenomen worden. Nog op tijd voordat de Sabbat aanbreekt. En Pilatus geeft gehoor aan het verzoek. Vers 32 zegt, de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Dat waren die twee moordenaars. Vreselijk wat er in die laatste ogenblikken met hen nog gebeurt. Daar komt een Romeinse soldaat aan de ene kant en een Romeinse soldaat aan de andere kant, een hamer in zijn hand. En hij slaat die man aan het kruis dood, de eeuwigheid in. Maar gemeente, wat een onderscheid, dat ook. Twee moordenaars. En voor de ene moet dit verschrikkelijke toch nog meewerken ten goede. Voor die ene moordenaar die ter elfder uren tot bekering kwam, ging na die vreselijke hamerslagen het woord van de Heer Jezus in vervulling: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En nadat die Romeinse soldaat zijn vreselijke werk had gedaan, zwaaide de poort van het paradijs voor die ene moordenaar open. En is zij de eeuwige zaligheid binnengegaan. Toen was zijn lijden voorbij. En hij juicht op dit moment nog voor de troon van God. En hij verwondert zich op dit moment nog over het wonder dat hij uit vrije genade zalig is geworden op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de ene. Maar die andere, die was blijven spotten, die de Heer Jezus wel had horen bidden, die de Heer Jezus wel had horen spreken vanaf het kruis, maar die niet tot bekering is gekomen, die zich heeft verhard, die de spot dreef met de Heer Jezus, voor hem betekende de hamerslagen dat de poort naar de eeuwige rampzaligheid voor hem werd geopend. En daar is hij nu ook nog steeds. Een van die twee bestemmingen, gemeente, is de bestemming waar u op dit moment op aanreist. Hoe is het in uw leven? Hoe is het met uw schuld tegenover God? Hebt u al geleerd uw behoud te zoeken met die ene moordenaar in de Heer Jezus Christus, in het bloed en in het water, in de fontein des levens die uit zijn kruislijden vloeit? We keren terug naar de geschiedenis. Daar staan die Romeinse soldaten, de ene moordenaar doodgeslagen, de andere moordenaar doodgeslagen. En dan zijn ze bij het middelste kruis. En we zien de ene soldaat zijn hamer al opheffen en dan staat hij stil. En hij kijkt eens naar die ander en hij zegt: volgens mij is hij al gestorven. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. De hamer gaat weer naar beneden. Het is voor deze middelste kruiseling niet meer nodig. Wat gebeurt hier, gemeente? Een paar dingen. Het eerste, als we onze tekst goed lezen, vers 33. Maar komende tot Jezus, zo staat het vertaald en dat is goed vertaald. Maar in de grondtaal klinkt er eigenlijk nog iets anders mee. Er klinkt eigenlijk iets mee wat betekent maar op Jezus afkomende. Met vijandelijke bedoelingen. En zo zijn die soldaten naar de Heer Jezus toegekomen. Met de hamer in de hand, een ander met een speer in de hand. We zullen er straks nog van horen. Zo staan ze tegenover Christus. En hoe staat u tegenover hem? Hoe staat u tegenover zijn woord? Hoe staat u tegenover zijn roepstemmen? Hoe staat u tegenover zijn nodigingen? Hoe staat u tegenover het feit dat hij de koning wil zijn in uw leven? Hoe staat u tegenover zijn wet? Hoe staat u tegenover zijn leiding? Is het met een hamer in de hand? Is het met een speer in de hand? Nee, zegt iemand, niet zo, dominee. Het boeit me allemaal niet zo erg. En er zijn heel wat dingen van deze wereld die me in beslag nemen en die ik belangrijker vind. Maar ik sta zeker niet vijandig tegenover hem. Als wij de wereld verkiezen, als wij de zonde verkiezen boven Christus, kijk nog eens naar uw handen. Jonge mensen, kijk nog eens naar je handen. Dan is er op dit moment nog een hamer in. Een speer in. Zolang wij voortleven buiten hem, zonder hem, zolang we Christus verwerpen, zijn we niet anders dan die Romeinse soldaten die hier staan op Jezus afkomend, niet neutraal. Je kunt tegenover de Heer Jezus helemaal niet neutraal zijn. Wat gebeurt er nog meer? Als ze zagen dat hij nu gestorven was, zegt het volgende stukje van vers 33. Daar legt Johannes, geleid door de Heilige Geest, alle nadruk op in zijn evangelie. Dat de Heer Jezus echt gestorven is. Hij begint zijn evangelie al met nadrukkelijk erop te wijzen dat Christus echt mens geworden is. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Christus echt mens geworden, de Zoon van God naar deze wereld gekomen, maar de Zoon van God ook echt gestorven. Dat is een van de belangrijke stukken, een van de hoofdpunten uit het christelijk geloof. Dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden, schrijft Paulus later naar de Schriften. Dat betekent ook, en dat is de troost die erin ligt voor al de zijnen, dat hij de prijs echt heeft betaald. Tot de laatste penning toe. Dat hij de dood ook echt heeft ondergaan om de zijnen daarin voor te gaan. Dat hij de macht van de dood ook echt zal breken. Daarom moest hij ook echt sterven. Komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, braken zij zijn benen niet. En dat is het laatste wat nog even onze aandacht moet hebben in de eerste gedachte. Waarom niet? We zeiden net al, die Romeinse soldaten hebben in een ogenblik gezien, de middelste kruiseling is al gestorven, zijn hoofd hangt op zijn borst. Geen leven meer in. En tegelijkertijd zeggen we hier ook, dit moest zo gebeuren. Dit stond al zo beschreven. Hoe staat het er in vers 36? Johannes tekent daaraan, deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En dat vindt u onder andere terug in de voorschriften over het paaslam. Dat paaslam moest aan allerlei eisen voldoen. Dat moest een volkomen lam zijn, dat moest mannelijk zijn, 1 jaar oud. Maar met nadruk staat er ook in Exodus 12, geen been van dat lam mocht verbroken worden. En als Johannes dat nu hier aanhaalt, en u weet, Johannes is er zelf bij geweest op Golgotha. Hij is de enige van de discipelen die letterlijk aanwezig was op Golgotha. En hij heeft dat gezien, dan brengt de Heilige Geest hem in gedachten bij deze oude schriftwoorden. Geen been van hem zou verbroken worden. Weet u wat dat betekent? Dat betekent, hier sterft het lam. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar was Johannes zijn evangelie ook mee begonnen, Johannes 1. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En nu staat Johannes als het ware weer met een uitgestrekte vinger. En hij wijst naar het kruis en hij zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Geen been van hem gebroken worden. We gaan naar vers 34 en naar onze tweede gedachte. Maar één van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. Dat is wat een van de Romeinse soldaten dus wel doet. Die soldaat die misschien zojuist zijn hamer heeft laten zakken omdat hij dacht, deze kruiseling is al gestorven. Hij wil, en ik zeg het maar weer even gewoon voor de duidelijkheid, hij wil het zekere voor het onzekere nemen. En hij neemt een korte werpspeer en hij steekt, en dat is niet met eerbied gebeurd, zo moet u dat zich niet voorstellen. Hij steekt wreed en zonder veel respect in het lichaam van de Heer Jezus. Als hij nog leeft, dan zal hij nu wel bewegen. Maar hij stelt vast dat de Heer Jezus echt gestorven is. Hij steekt in de zijde van de Heer Jezus. Waar was dat, kinderen? Vroeger dacht ik altijd, dat was ja, zo'n beetje ter hoogte van je middel. Maar dat wordt niet bedoeld. In het Grieks staat er voor zijde een woord dat erop wijst ter hoogte van het hart. Dat is een stuk hoger geweest. Daar steekt hij de lans in. En terstond kwam er bloed en water uit. Wat betekent dat? Waarom gebeurt dat zo? Daar zijn heel veel bladzijden over volgeschreven. Wat hier precies gebeurt en hoe we dit precies moeten verklaren. Ik noem u twee uitleggingen en dan ga ik naar de uitleg die naar mijn idee het meest treffend is. De eerste uitleg die gegeven is, is hier gebeurt iets heel ongewoons. Hier gebeurt iets heel wonderlijks. Iets wat normaal gesproken volgens verschillende uitleggers helemaal niet kan gebeuren. Als de zijde van iemand ter hoogte van het hart wordt doorstoken, dan komt er doorgaans geen bloed en water uit. Dat zou kunnen, dat er hier iets heel wonderlijks gebeurt. Iets met een betekenis, en daar staan we in onze derde gedachte nog veel uitvoeriger bij stil. De tweede gedachte is dat de Romeinse soldaat zomaar gestoken in de zijde van de Heer Jezus allerlei lichaamsdelen, allerlei organen heeft geraakt en dat er zodoende bloed, maar ook vocht vanuit het lichaam naar buiten is gestroomd. Dat zou ook kunnen. De derde verklaring is een verklaring die ondersteund is door sommige christelijke hartspecialisten. Die hebben zich vanuit hun deskundigheid ook gebogen over de vraag, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat gebeurt hier medisch eigenlijk? En u zou zich kunnen afvragen, moeten we daarover nadenken in een preek in de lijdenstijd? En toch, u zult wel horen, dat werpt een heel bijzonder licht op deze dingen. Want er zijn sommige cardiologen, hartspecialisten, die hebben gesteld dat het onder heel uitzonderlijke druk, als de last en de druk op iemand heel zwaar en heel sterk is, en dan hebben we het over bijzonder buitengewone omstandigheden, dat het dan mogelijk is dat het hart van iemand breekt of scheurt. Dat gebeurt niet bij gewone spanning, dat gebeurt niet bij erge spanning, maar dat gebeurt wel bij de ontzaglijk zware last die Christus dragen moest. Toen de last van de toorn van God op Christus aankwam, in Gethsemane al, en we hebben gehoord wat voor lichamelijke reactie dat gaf bij de Heer Jezus. Zijn bloed liep, zijn zweet liep op de aarde af, gelijk grote druppels bloed. Maar daarna ook 3 uren op Golgotha in de duisternis van de Godverlatenheid aan het kruis. Toen Christus de last, de zware drukkende last van de toorn van God op zich voelde. Toen heeft hem dat zo benauwd. Toen heeft hem dat zo getroffen. Dat hij niet alleen klagend heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar dat hij uiteindelijk wilde sterven aan een gebroken hart. We zouden het zo mogen zeggen: het hart van de Heer Jezus is gebroken uit liefde voor zijn Vader. En uit liefde voor zondaren. Zo groot was zijn liefde dat zijn hart eronder bezweken is. En dat is tegelijkertijd, want dat zeggen we er direct bij, dat is een vrijwillige overgave van Christus geweest. Dat zegt hij ook, dat hij macht had om zijn leven af te leggen en macht heeft om het weer op te nemen. Maar vrijwillig heeft hij zijn hart laten breken en laten scheuren onder de last van de toorn van God over de zonde. En als dat gebeurt, zeggen de uitleggers van die derde en laatste verklaring, dan is het mogelijk, als kort daarna een opening wordt gemaakt naar het hart, dat daar bloed en water uitstroomt. Kijk in de wond waar we vanavond bij stilstaan in de prediking van het woord. U zou het zo kunnen zeggen: blikt u Christus in zijn hart. En wat is er in het hart van de Heer Jezus Christus? Onpeilbare liefde. Liefde waardoor hij de angsten en de pijnen van de hel wilde verdragen. Liefde waardoor hij de last van de toorn van God tegen de zonde wilde dragen en wilde wegdragen. Liefde waardoor hij zijn hart wilde laten breken opdat harde harten gescheurd zouden kunnen worden. Opdat ontoegankelijke gesloten harten geopend zouden kunnen worden. Als uw hart door het krachtige werk van Christus geopend mocht worden. Als u genade mocht ontvangen in uw leven. Zie hier wat het de Heer Jezus heeft gekost. En hij wilde het ondergaan voor u. En als u een hart hebt dat zo hard is, dat u het zelf nooit openen kan, dat zo gesloten zit en zo muurvast dicht zit, door de kracht van Christus liefde kan het hart verbroken worden, het hardste hart. Paulus op weg naar Damascus. 1 brok vijandschap tegen Jezus. Om zo te zeggen de hamer en de speer in zijn hand. Om dan wel Christus niet te slaan, maar wel zijn volgelingen te doden. En Christus laat een druppel van het bloed uit zijn hart vallen op Paulus' hart. En dan komt Paulus op de knieën. Heere, wie zijt gij? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo lief heeft Christus zijn Vader en het werk dat zijn Vader hem te doen gaf gehad en het volk dat zijn Vader hem gaf om zalig te maken gehad, dat hij zijn hart wilde laten breken. Gemeente, en zo wordt Christus u vanavond aan het hart gelegd. Met zijn gebroken hart, kom, zie eens geestelijk gesproken, zie eens door die wond tot in het hart van de Heer Jezus Christus. Zie eens wat Hij wilde geven. Hij wilde alles geven. Hij wilde zijn hart geven. En daarom kan de grootste van de zondaren zalig worden. Niet alleen vanuit de liefde die hij had voor zijn vader en liefde voor zondaren, maar ook vanuit datgene wat hij verdiend heeft. Die bron en die stroom van zegen. Want wat is het dat er uit zijn hart vloeit? We willen dat in de derde plaats overdenken. Maar we gaan er eerst van zingen. Vers 3 van Psalm 36. Het eerste gedeelte. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. En vers 2b. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier worden rust geschonken. 3a en 2b van Psalm 36. wond in de zijde van Christus spreekt ons de waarheid van zijn sterven, spreekt ons de grootheid van zijn liefde, maar spreekt ons ook de rijkdom van zijn zegen. En dan lezen we die woorden aan het slot van vers 34 nog een keer. Terstond kwam er bloed en water uit. We hebben gehoord dat dat nadrukkelijk wilde zeggen dat de Heer Jezus echt gestorven is. Dus dat heeft iets heel lichamelijks. Dat mogen we nooit wegdenken, ook niet in een preek op Goede Vrijdag. Maar het heeft ook een diepere, een geestelijke betekenis. Johannes, geleid door de Heilige Geest, gebruikt hier niet voor niets twee woorden die wel vaker in zijn evangelie en ook in zijn brieven voorkomen. We hebben het zojuist gelezen uit 1 Johannes 5, dat Christus gekomen is door water en door bloed. Dat zijn kernwoorden in het evangelie. En zo moeten we er dan ook een ogenblik op letten en naar luisteren. Wat is de geestelijke betekenis van het feit dat er bloed en water stroomt uit de zijde van Christus? Wel, dat bloed, dat is het bloed dat reinigt van de zonde. Dat bloed, dat is het bloed tot verzoening van de zonde. Dat bloed, dat is, ja, wat de Bijbel noemt het dierbare bloed van het lam. Dat wil zeggen, dat kostbare bloed, maar ook meer dan alleen maar kostbaar, dat bloed dat dierbaar wordt in de ogen van een zondaar die daarvan mag weten en kennis aan mag krijgen. Die mag zien dat bloed, dat kan u volkomen genoeg doen aan de eisen van God en dat kan al mijn vuile zonde wegwassen. Is dat bloed, gemeente, voor u dierbaar geworden? En dan bedoel ik het geestelijk. Dan laten we heel dat lichamelijke van de kruisiging op dit moment een ogenblik buiten beschouwing. Maar dan bedoel ik het geestelijk. Het werk van de Heer Jezus, zijn lijden. Datgene wat hij gedaan heeft om de schuld te betalen, is dat voor u dierbaar geworden? Heb u dat, mag ik het misschien nog anders vragen, heb u dat nodig gekregen? Nodig gekregen in het licht van die vraag waarmee we de preek begonnen. Hoe zullen wij die oneindige schuld tegenover een heilig en een rechtvaardig God ooit kunnen betalen? Velen leven daar overheen, over die vraag. Velen leven op de eeuwigheid aan zonder bij die vraag stil te staan. Hoe zal het betaald worden voor mijn schuld? En ze leven met hun schuld zorgeloos en gerust voort, totdat de dag van de afrekening komt. En als je dan voor God staat met lege handen, geen penning om te betalen. Velen denken dat het wel goed komt. Denken dat het wel zal meevallen. Denken dat we de eeuwigheid wel kunnen aandoen zonder dat we weten dat er betaald is voor ons persoonlijk. Velen steunen daarbij ook op een algemeen geloof. De Heer Jezus is gestorven voor zondige mensen. Hij is toch een God van genade. Dan zal het wel goed komen. Gemeente, wij moeten persoonlijk weten dat het bloed van Jezus Christus ons heeft gereinigd. Dat bloed moet persoonlijk aan ons hart worden toegepast. Dat hebben we heel persoonlijk nodig. Dat kan een vriend niet meenemen voor zijn vriendin. Dat kan een man niet meenemen voor zijn vrouw, om het zo te zeggen. Dat hebben we allemaal heel persoonlijk nodig. Jong en oud. En nu worden we vanavond in de evangelieprediking nog gebracht bij een gekruisigde Christus uit wiens zijde het bloed stroomt. Dat wil zeggen dat dat bloed reinigt van de zonde. Maar dat dat ook nog drupt van de kansel in de evangelieprediking. En als er zondaren zijn vanavond met die vraag in het hart: hoe zal het toch ooit kunnen voor mij? Hoe zal mijn schuld betaald worden? Als er mensen zijn vanavond die een schuldeiser hebben, hier in de kerk, of die met ons meeluisteren. O, dat ze zullen komen. Dat ze komen. En dat ze aan de voet van Golgotha's kruis zullen neerknielen. En dat ze hun schuiling zoeken bij een gekruisigde Heer Jezus Christus. Dat ze zullen schuilen in zijn wonden, om het geestelijk zo te zeggen. Dat ze hun toevlucht zullen nemen vanavond, dat u uw toevlucht neemt vanavond tot die vaste rots, tot die gekloofde rots, uit wiens wonden bloed drupt. En dat bloed, dat kan de grootste schuld van de grootste zondaar vanavond onder ons bedekken. Dat bloed kan u echt reinigen. Dat bloed is echt voldoende. Als dat bloed aan uw schuldige harten wordt toegepast, dan kunt u God echt ontmoeten zonder verschrikken. Dan hoeft u niet te vrezen in de dag van uw sterven, dan hoeft u niet te vrezen in de dag van het oordeel. Zijn bloed reinigt van alle zonde. En vanavond worden mensen die dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus nog geroepen en genodigd. O, alle gij dorstigen, kom, kom tot de wateren. En als u alleen maar schuld hebt en geen geld om te betalen, gij die geen geld hebt, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. De markt van vrije genade is vanavond geopend. Neem uw schulden mee, leg ze voor de Heer neer. Neem uw armoede mee, leg het voor de Heer neer. Neem al uw onmogelijkheden en uw bezwaren en alles wat tegen u getuigt, neem het mee en leg het voor de Heer neer. Heere, hier is een zondaar, arm, moede, naakt, zoals het lied het zegt van diezelfde dichter: moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Zondaren worden geroepen, zondaren worden genodigd vanavond om te komen tot Hem. Alle die gebukt gaan onder de last van het dreigende oordeel van God en die geen rust hebben voor hun ziel, het wordt ze vanavond toegeroepen. Alle die vermoeid en belast zijn, komt herwaarts tot deze Christus. In zijn wonden is een fontein van bloed geopend, opdat uw zonden zouden worden afgewassen. En allen die iets mogen weten van het reinigende werk van de Heer Jezus Christus, van de dierbaarheid van zijn bloed. Hoe zegt Johannes het als hij het zegt in vers 35... Die het gezien heeft, die heeft het getuigd. Daarmee bedoelt Johannes zichzelf. En zijn getuigenis is waarachtig. Hij weet dat hij zegt wat waar is. En dan komt het op dat ook gij geloven moogt. En daarmee bedoelt Johannes twee dingen. Daarmee bedoelt hij op dat ge tot geloof moogt komen. Maar ook op dat ge opnieuw geloven zult. Dat is ook de betekenis vanuit de grondtaal van die uitdrukking. Opdat u opnieuw de toevlucht zult nemen tot zijn wonden. In uw eigen schuld en in uw eigen armoede. En wat wordt dat toch een wonder voor mensen die iets kennen van de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Als ze bij zichzelf ontdekken dat er zoveel schuld is na ontvangen genade aan hun kant. Zoveel zonde. En dat je soms bij jezelf wel eens denkt, Heere, zou u nou nog wel verder met me willen? Zou u me nog wel voor uw rekening willen blijven nemen als u toch ziet hoe het is na ontvangen genade? Opdat gij geloven moogt, Johannes staat en hij wijst vanavond, zie het Lam God, in zijn wonden een fontein van bloed. Of, zoals de profeet het Zacharia het zegt, te dien dagen zal er een fontein geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de onreinheid en tegen de zonde. En dat brengt ons dan ook bij het tweede en het laatste in onze derde gedachte. Bloed, maar ook water. Bloed tot vergeving van de zonde. Om het zo te zeggen, bloed tot rechtvaardiging. Maar water tot reiniging van de smet van de zonde. Water tot heiligmaking. Water dat ziet op de reiniging die er ook in Christus is. En dat hebben degenen die tot Christus gekomen zijn nu ook iedere dag nodig. Ze hebben nodig om de heiligmaking vanuit Christus te ontvangen. Om de Heere dagelijks te mogen vrezen. Om nauw aan Hem verbonden te zijn. Kijk, heiligmaking is niet, zo wordt het nog wel eens verkeerd opgevat, heiligmaking is niet de tegenprestatie van een mens voor de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat is niet, Christus heeft zijn bloed gegeven. En mijn zonden zijn vergeven en vanaf dat moment moet ik dan in eigen kracht zo goed mogelijk proberen en zo heilig mogelijk proberen te leven. En dan moet ik mezelf maar heilig proberen te maken, zo goed en kwaad als het kan. Want ja, het zou toch wel ondankbaar zijn als dat er niet was. Ja, dat laatste is natuurlijk waar. Maar heiligmaking vloeit ook voort uit Christus. Het leven van de heiligmaking, dat is gedurig bij het kruis van Golgotha terechtkomen. En Christus nodig hebben en steeds weer nodig hebben, niet alleen tot bedekking voor uw zonde, maar ook als de bron van de reiniging van alle smet van de zonde en als de bron voor heiligmaking. Vanuit Hem leven, stroom van bloed, maar ook een stroom van water. En die is er nu in Christus. En die stroom, geestelijk gesproken, die is niet opgedroogd. Ik haalde die tekst zojuist even aan uit Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. En u weet wel wat een fontein in de Bijbel is. Dat is niet zoiets als wat wij hier in de stad hebben. Iets wat voortdurend water rondpompt, dat opgespoten wordt en weer neerkomt en weer opgespoten wordt. Maar een fontein in de Bijbel, dat is een bron. Een bron waar voortdurend vers, fris water uit opborrelt, uit opwelt. Zo wil Christus zijn, die bron welt voortdurend reinigend water op. En als je daar toch bij komt, met die woorden van Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Als je het moet zeggen met de dichter van Psalm 51, Heere hier van binnen, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Wat wordt het dan een wonder dat die bron nog sterker is. Dat die bron nu reinigt van alle zonde. Water en bloed, bloed en water. Allebei uit Christus. We hebben het allebei nodig. Hebt u het nodig? Heb jij het nodig gekregen? Zoek het toch, kom dan toch vanavond tot deze zaligmaker. Vouw hem toch te voet. Ja, en dan zegt Johannes tenslotte in het laatste vers, vers 37. En wederom, zegt een andere schrift, en zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Die profetie, en dat is het allerlaatste van de tekst, die profetie gaat ook in vervulling. Drie keer. Die gaat in vervulling hier op Golgotha. Waar die Romeinse soldaat de Heer Jezus met een speer in zijn zijde doorsteekt. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Dat is de eerste keer. En dan, op de allerlaatste dag, op de jongste dag, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Johannes begint ermee in zijn openbaring. En dan zegt hij in openbaring 1. En ze zullen zien die hem doorstoken hebben. Wie zijn dat? Dat bent u. En dat ben ik. Wij zullen hem allemaal zien. Op de dag van de wederkomst. Wij zullen hem allemaal zien die wij doorstoken hebben met onze zonde en met ons ongeloof. En met alles wat wij tegen hem gedaan hebben, met onze zelfhandhaving. Wij zullen hem allemaal zien, u, jij en ik. Dat is de derde keer dat mensen hem zullen zien. En daartussen, ja, daar ligt dat wonderen. Daartussen ligt het heden van de genade. Daartussen ligt die tijd die u nu nog ontvangt van de Heere op deze goede vrijdagavond van dit jaar. Waarin Christus u wordt voorgesteld in de evangelieprediking. Opdat u hem zou zien die u doorstoken hebt. En opdat u, zoals Zacharia het in zijn profetie zegt, opdat u zult weeklagen, bitter. Als met de weeklagen over een enig geborene. Zoveel verdriet over wat we hem hebben aangedaan. Maar opdat u hem ook zult zien. Ja, als die wonderen door God gegeven. Hebt u, en dat is echt het allerlaatste wat ik zeg, hebt u erop gelet wat er gebeurt als een zondaar, als een Romeinse soldaat in deze geschiedenis met zijn speer in de zijde van de Heer Jezus steekt. Dat is wat mensen doen. Dat is wat u en wat ik doe. Maar hebt u ook gezien wat het antwoord van God daarop is, in het heden van de genade? En terstond kwam er bloed, reinigend bloed en water. Dat geven ons de Heere uit genade. Amen. Heere, zou u het woord willen napreken in onze harten? Zou u, Heere, ons willen geven dat wij met de schuld en met de zonde van ons leven mogen neerknielen aan de voet van Golgotha's kruis? En dat, Heere, de stroom van bloed en water ons leven mag zijn. Het dubbele geneesmiddel. Tegen de macht en tegen de schuld van de zonde. En het ligt alles in uw werk. En Heere, daarom trek ons tot u. Breng ons aan uw voeten. Bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Heere, gedenk ons en bewaar ons ervoor dat wij u op de dag der dagen voor het eerst zullen zien als degene die wij doorstoken hebben, want dan is het te laat. Maar geef het ons in het heden van de genade. O, dan zullen wij wel zondaar voor u worden. Dan zullen wij wel dat verdriet kennen. En toch, Heere, in die weg wil u geven te zien op het Lam Gods. En schenk ons dat en geef uw kinderen gedurig op hem te mogen zien, tot hem te mogen uitgaan, in zijn wonden hun troost te mogen zoeken. We bidden het. Bewaar ons als we van hier gaan. Neem ons alle voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid, om Christus wil. Amen. Psalm 121, ik sla de ogen naar het gebergte heen, is onze slotzang, het eerste en het vierde vers. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.